Hartelijk dank dat ik hier vanmiddag mag staan. Ik heb van broeder de Visser een uur gekregen. Dat gaat nu volgens mij in, of niet, broeder de Visser? Ik vind het een bijzonder goed idee om op deze conferentie na te denken over het thema pastoraat aan gehandicapten. Maar het is meer dan nodig om dit thema onder de aandacht van gemeente, in de eerste plaats onder de aandacht van voorgangers te brengen. Maar mijn enthousiasme temperde toen ik begreep dat naar mij toe de vraag kwam om dit thema te bespreken. Er zo over te spreken dat het thema u raakt, u het meeneemt, zodat het ook te merken is in de gemeente, zodat er gezegd wordt, er gebeurt wat met onze dominee. Er is aandacht voor ons, voor zover u dat nog niet had natuurlijk. Even doorpraten met dominee Goudriaan, die me hierover benaderde, poneerde ik dat het waarschijnlijk een heel praktisch verhaal zou moeten worden. Dat zijn we immers gewend aan het eind van de maandagmiddag. Ja, maar, zei dominee Goudriaan toen, het moet wel theologisch onderbouwd zijn, want het is wel de Haamstedenconferentie. En tijdens dat gesprek ging mijn gedachte uit naar allerlei predikanten die veel meer over dit onderwerp zouden kunnen zeggen dan ik. En dominee Goudriaan die onderbrak mijn gedachte en zei, ja, je bent toch voorzitter van een weg met de ander. En ik begrijp ook dat je ervaringsdeskundige bent. En dat waren argumenten waardoor ik er niet onderuit kon. Dan kan ik me voorstellen dat u niet direct scherp hebt wat op weg met de ander is. Op weg met de ander, dat is de christelijke vereniging van en voor mensen met een handicap. En die vereniging die heeft vooral hervormde wortels. Naast de hervormde gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland behoren ook gemeenten van Hersteld, hervormde kerk, en ook gemeenten uit de christelijke gereformeerde kerk tot onze achterban. Nou is dit natuurlijk niet het moment om er erg veel over te zeggen, maar bij de uitgang in de blauwe bak vindt u het laatste of een van de laatste nummers van Op weg met de ander met wat extra informatie, zodat u de weg weet naar ons kantoor als u ons nodig hebt voor informatie, en zodat u ook gemeenteleden kunt wijzen op onze vereniging. In deze lezing die ik geschreven heb, tussen de voorbereiding op mijn preken die ik zou houden tijdens de vakantieweek voor gehandicapten, uitgaand van de Hervormde Vrouwenbond die ik elk jaar leid, dacht ik na van wat is nou belangrijk voor dit gezelschap. Ik begin met wat inleidende opmerkingen. Hoe vandaag aan de dag over gehandicapten wordt gedacht en gesproken. Daarna trek ik wat lijnen vanuit de schrift. Ik geef wat korte ontwikkelingen vanuit de geschiedenis. Ik ga wat in op de actualiteit rond de positie van mensen met een beperking. Daarna wil ik ingaan op de rol van de christelijke gemeente en dan vooral de rol van ons als voorganger. En daarbij wil ik ook wat ervaringen met en van gehandicapten betrekken. Om dan af te sluiten met een aantal aanbevelingen. Ik hoop dat u, ondanks de veelheid van aandachtspunten, de lijn helder kunt houden. En als dat misschien wat moeilijk is, dan moet u bij uzelf maar bedenken dat uw kerkgangers daar soms ook wel eens last van hebben. Als inleiding noem ik enkele voorvallen om helder te maken hoe op mensen met een handicap wordt gereageerd en hoe over hen wordt gesproken. Het eerste is tijdens een vakantie in Griekenland zat mijn vrouw op een terras. En op hetzelfde terras zat een mevrouw met een gehandicapte zoon. En ze raakten met elkaar in gesprek. Totdat de chef van het restaurant de vrouw met een gehandicapte zoon wegstuurde, omdat het hem wel eens klandizie zou gaan kunnen kosten. Maar mijn vrouw ging ook weg. Tweede, een jong kerkelijk echtpaar kreeg twee kinderen met het syndroom van Down. En collega's van de ouders die zeiden, nou, dat hoeft toch niet meer in deze tijd. Je weet toch ook niet waar je aan begint. En beseffen jullie wel hoeveel jullie kinderen onze samenleving kosten? Het derde, Midas Dekker, een bekend bioloog en schrijver, die vertelde in een interview dat hij bewust geen kinderen nam. Hij had zelf 2 gehandicapte zusjes. Hij noemde ze mislukt. Hij poneerde dat als een postorderbedrijf je zoiets zou sturen, je direct terug zou zenden. Hij zei erbij, dan kun je beter vooraf verstandig zijn dan achteraf deze rommel op te ruimen. Het zijn aangrijpende voorvallen die met vele anderen zijn uit te breiden. Hoe tegen mensen met een beperking wordt aangekeken en hoe erover wordt gesproken. Alles wat niet gaaf is, naar de maat van mensen, dat wordt afgekeurd. Of het nou om een lichamelijke of een verstandelijke beperking gaat, het past niet. Natuurlijk, wij keuren deze gedachtegang af. Maar doen wij in de praktijk vaak niet precies hetzelfde? Hoeveel mensen draaien niet weg als ze iemand met een handicap tegenkomen? Dan ontlopen we medemensen die ons nodig hebben. Want we komen ze tegen in onze gemeente. Wellicht is er een woonvorm voor mensen met een beperking in uw gemeente. En bezoeken ze de kerkdiensten. En hoe reageer je daar dan op? En hoe ga je daarmee om? Het is goed om ons daarop te bezinnen, eerlijk en grondig. Want je kunt zomaar gebeld worden door een jonge vrouw uit de gemeente. Dominee, het kindje dat we verwachten, dat heeft een handicap. En ons wordt geadviseerd om het te laten aborteren. Wilt u met ons komen praten? Over die vader die bij je langskomt. En die je vertelt dat het kindje van 4 maanden een afwijking blijkt te hebben. Zo op het eerste gezicht gezond en dat toch beperkt. De weg van God die kan zo raadselachtig zijn. Wanneer hij, zoals we dat noemen, geschonden leven toevertrouwt. Wat is het dan belangrijk om als pastor te luisteren? Dat is iets wat we als bestuur, als vereniging regelmatig horen. Dominees zo slecht luisteren. Kom nou niet direct met een pasklaar antwoord. Kijk, vroeger werden mensen met een verstandelijke beperking wel eens geestelijk gehandicapt genoemd. Nou, laten we dat alsjeblieft niet doen. Want als het daarover gaat, dan is ieder mens geestelijk beperkt. Aangrijpend beperkt doordat de relatie met God is verbroken. Geestelijk dood. Wat dat betreft hebben we echt helemaal niets voor op mensen met een verstandelijke beperking. En laten we ons wat dat betreft ook helemaal niets inbeelden. Verstandelijk beperkte mogen we geen grotere slachtoffers van de zondeval noemen dan gezonde mensen. De gebrokenheid die manifesteert zich op heel veel terreinen. Intussen hebben we wel de opdracht gekregen goed te zijn voor mensen met een beperking. Kijk, in de volken rondom Israël, in Egypte en Babel, ging men uiterst wreed om met mensen met een beperking. Kind met een zichtbare beperking werd tijdens de geboorte al gedood. Omdat de toren van de goden erop rustte. In Israël was dat totaal anders. Daar gold het gebod, gij zult niet doden. Er is niet voor niets dat in de wet van God bijzondere aandacht wordt gevraagd voor mensen met een beperking. In Leviticus 19, vers 14. Gij zult de doven niet vloeken. En beseft dan dat Gods geboden altijd een positieve kant hebben. Nou, van dit gebod is dat zegen de dove. Help hem met uw oren en help hem met uw mond. En verder lezend in datzelfde vers. En voor het aangezicht van de blinden zult u geen aanstoot zetten. Maar gij zult voor uw God vrezen. Ik ben de Heer. En hier ligt de oproep ons in het leven van de naaste te verplaatsen. En dat is lastig als het om iemand gaat met een beperking. En toch is het nodig. Omdat, zoals de Heer Jezus dat later zal zeggen, de ander behandeld moet worden zoals je zelf behandeld zou willen worden. Volgens Leviticus 19 vers 14 blijkt de omgang met mensen met een handicap alles te maken te hebben met de vrezen des Heren. En dan heel concreet, dan moet dat blijken uit het openhouden van een pad voor gehandicapten. Nou, maakt u het maar concreet voor uzelf. Niet even snel een invalide parkeerplaats innemen omdat u haast hebt en omdat u dominee bent. En Deuteronomium 27, vers 18. Vervloekt zij die een blinde op de weg doet dolen. God vraagt mededogen. Hij vraagt meegaandheid. Hij vraagt op weg te gaan met de ander. En wat zegt de zaligmaker zelf in Lucas 14, vers 13? Maar wanneer gij een maaltijd zult houden, zo nood armen, verminkte, kreupelen en blinden. En wat lees ik in 1 Johannes 3, vers 17? Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? En ook al staat het in het grote gebod dat we God moeten liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf, het blijkt nodig om te onderstrepen dat ook mensen met een handicap onze naaste zijn. Naast je staan, niet minderwaardig, maar gelijkwaardig. Denk aan de les die de Heer Jezus ons wil leren in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. God plaatst naasten op onze levensweg aan wie we niet voorbij mogen gaan. In de Bijbel worden enkele mensen met een handicap met name genoemd. Niet allemaal. Maar het met name noemen maakt het heel concreet. Het maakt heel wat uit of je het over een gehandicapte hebt, of dat je het over Ronald hebt of Marlies. Want dan zie je een mens in de schrift, Mephibosheth, verlamd aan beide voeten. Bartimeus, de blinde bedelaar van Jericho. En Eneas, de verlamde in Lida. Als de heiland rondwandelt over de aarde, dan komt er hulp voor mensen met een beperking. Hij doet lammen en kreupelen weer lopen. Een blinde zien weer en doven ze horen. Dan tekenen die het perspectief van het komende Godsrijk, waarin elke gebrokenheid tot het verleden behoort. Matteüs 11 wordt aan Johannes ter bevestiging van het feit dat Jezus de Messias is verwezen naar de wonderen die de Heer Jezus doet. Wonderen die Johannes doen denken aan de profetie van Jesaja. Als dan zullen der blinde ogen opengaan en de doven der oren die zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stomme die zal juichen. Als je inzoomt de omgang van de Heer Jezus met mensen met een handicap, dan kun je daaruit heel wat aanbevelingen destilleren. Als Jezus die man die doof is en ook stom is geneest, dan neemt hij die man eerst apart. Kijk, heel veel zieken worden te midden van de scharen genezen, maar deze man niet. En waarom doet de Heer Jezus dat niet? Want die man die moet zich helemaal kunnen concentreren op Jezus. En wat doet de Heer Jezus dan? Jezus die steekt zijn vingers in de oren van die man. Want daar zit het probleem. Die oren werken niet, die man is doof. Daarna spuwt de Heer Jezus en dat speeksel dat legt hij op de tong van die man. Waarom doet hij dat? Jezus doet niet voor niets deze gebaren. Zo maakt de zaligmaker duidelijk dat hij die man gaat genezen. Jezus spreekt, om zo te zeggen, in gebaren. Jezus laat zien, ik ga uw oorprobleem oplossen. En Jezus laat zien, ik ga uw spreekprobleem oplossen. En besef dan, hier eindigt het handelen van de zaligmaker niet. Die man, die is nog steeds doof. En spreken, dat is nog steeds een probleem. Let er eens op wat Jezus doet. Jezus kijkt omhoog. Hij wil die doven duidelijk maken. Ik doe dit wonder niet op eigen gezag. En terwijl hij omhoog kijkt, zucht hij. Dat is de enige keer in het evangelie dat dit woord wordt gebruikt. Het is een zuchten vol emotie. Het doet wat met een zaligmaker dat die man dat handicap heeft. Het raakt hem tot in het diepst van zijn hart. En dan komt het verlossende woord. Ephata. En de blinde, Bethsaida, bij de Heer Jezus wordt gebracht. Die krijgt een even persoonlijke behandeling. Jezus leidt die blinde weg. Het dorp uit. Jezus maakt hem eerst los van de menigte. Wat gaat gebeuren, dat onttrekt hij aan het gezicht van de massa. Stel je voor dat die blinde gaat zien, terwijl er zoveel ogen op hem zijn gericht. Wat zal dat met die man doen? De Heer Jezus maakt op een ander moment ook duidelijk hoe het zit met de verhouding zonde, schuld en een handicap. En denk aan de geschiedenis van de blindgeborene. De vraag wordt gesteld, waarom is hij zo geboren? Is dat vanwege zijn eigen zonde? Of is dat omdat zijn ouders gezondigd hebben? Maar de Heer Jezus die wijst dat radicaal van de hand. Nog deze man, nog zijn ouders hebben gezondigd. Er is dus geen één op één relatie tussen handicap, gebrek, ziekte en een bepaalde zonde. Het antwoord van Jezus is, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik kom bij de ontwikkelingen vanuit de geschiedenis. Tot ongeveer 1850 is er in Nederland nagenoeg geen aandacht geweest voor mensen met beperkingen. Zwakzinnigen genoemd. Op zich is dat geen rare term. Zwak van zinnen, zegt Van Dalen. En bij zinnen gaat het om het redelijke vermogen om bewust te kunnen waarnemen. Voor die tijd werden die mensen vaak gezien als niet-menselijke. Ze werden vaak ook gezien als een gevaar voor de maatschappij. Afhankelijk van een aalmoes en van de liefdadigheid van de kerk. Vanaf 1850 ontstaat er meer aandacht voor deze groep. Vooral artsen en welgestelden krijgen aandacht voor het zwakzinnige. Vaak worden ze als een psychiatrisch geval gezien. En werd het op die manier ook bekeken en behandeld. Er kwam geld beschikbaar voor aparte instellingen voor zwakzinnigen. Vaak was het zo dat zo'n instelling de naam kreeg van de oprichter. Wij mogen dankbaar zijn vandaag aan de dag dat er vanuit onze achterban verschillende stichtingen en verenigingen zijn die actief zijn om hulp op maat te bieden. We moeten ons wel realiseren dat die activiteiten vaak zijn ontstaan vanuit ouders die zich in de steek gelaten voelden. Zij zochten op die manier hulp voor hun kinderen, waarin gehandicapten als mens zouden worden behandeld en niet als nutteloos schepsel. Kijk, bij primitieve volken, waar het evangelie nog niet is doorgedrongen, daar werpt men gehandicapte kinderen vaak weg. Omdat er een boze geest in zou schuilen. Nou, laten wij ervoor waken dat heilende praktijken vanuit een andere achtergrond ook in Nederland worden toegepast. Wanneer door een echo wordt geconstateerd dat een kind onvolwaardig is, het etiket krijgt niet gewenst. En daarmee komen wij bij de actualiteit. Vorig jaar nam minister Schippers het advies van de Gezondheidsraad over om de nieuwe NIPT-test aan te bieden aan alle zwangere vrouwen. NIPT, dat staat voor niet-invasieve prenatale test. Het is een manier om erachter te komen of een ongeboren kind Down-syndroom heeft. Of ook andere syndromen die kunnen worden opgespoord. In een afsluitende schriftelijke vragenronde vroeg de SGP-leider van de STAI hoe ze denkt te kunnen voorkomen dat er in Nederland als gevolg van de test haast geen kinderen meer worden geboren met het syndroom van Down. Nou, mocht dat gebeuren, dan vind ik dat we dat moeten accepteren, antwoordde de minister. Het meedoen aan de test ziet ze als een persoonlijke keuzevrijheid van de ouders. En de eventueel op de test volgende zwangerschapafbreking ook. Reacties zoals die van minister Schippers, die dragen er volgens Van de Staaij aan bij dat het draagvlak voor mensen met Down in de samenleving verdwijnt. En Van de Staaij twitterde daarop dat ook ongeboren mensen met een handicap bescherming verdienen. Onze samenleving lijkt er meer en meer op gericht te raken te voorkomen dat kinderen met zo'n beperking geboren worden. Zo aangrijpend dat in een land als Zweden er praktisch geen kinderen met syndroom van Down meer geboren worden, omdat die vroegtijdig worden geaborteerd. Zet deze ontwikkeling naast die om mensen te helpen, tussen aanhalingstekens, die lijden aan het leven. Straks ook heel even gezegd, de discussie voltooid leven. Terwijl de commissie Schnabel in een helder rapport dringend adviseerde, begin er niet aan, hebben veel politici er oren naar om een opening te creëren. Moeten we even bedenken dat in de Griekse oudheid Hippocrates was, die plechtig beloofde, nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven die als hij wordt gevolgd, de dood tot gevolg heeft. We geloven toch nog wel dat ieder mens schepsel van God is. En daarom ook waardevol en kostbaar. Toen professor W. Aalders hoorde wat de ontwikkelingen in Hitler-Duitsland waren, waar gehandicapten en ouderen het veld moesten ruimen, toen verzuchtte hij: de barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed. Kunnen wij vandaag aan de dag iets anders concluderen? Hebben wij niet des te meer onze verantwoordelijkheid te nemen, nu de zorg onder druk staat en gehandicapten in het gedrang dreigt te komen? Dan is de bewustwording van de gemeente, maar des te meer ook het signaleren van problemen en zorgen, meer dan nodig. En moeten we daarin ook niet oproepen tot gebed en tegelijkertijd een dringend appel doen om op te komen voor het leven. En daarmee kom ik bij de rol van de christelijke gemeente en daarmee ook bij de rol van ons als predikanten. Wanneer je een kerk binnenkomt of een kerkcentrum, een verenigingsgebouw, dan kom je er al heel snel achter of het toegankelijk is voor gehandicapten. Kijk, nieuwere gebouwen die moeten voldoen aan allerlei eisen. Maar bij oudere gebouwen ligt dat soms wel wat ingewikkelder. Nou, dat zijn zaken om bespreekbaar te maken. Zijn er bijvoorbeeld invalide toiletten beschikbaar? En die leuke jeugdzolder of die catechesekelder, is die bereikbaar voor jongeren met een beperking? En is er hulp voor ouderen die met een rolstoel komen? En is er ruimte om rollators neer te zetten? Nog een stapje verder. In uw gemeente, daar kunnen best woonvormen zijn voor mensen met een beperking. En zo'n woonvorm heeft vrijwilligers nodig. Steeds meer. Om het goed draaiende te kunnen houden. Blijft u niet op afstand als het daarom gaat. Loopt u eens een keertje binnen. Maak eens kennis. Met de bewoners. Met het personeel. En besef dat mensen met een beperking een dominee ontzettend belangrijk vinden. En het heerlijk vinden als een dominee eens even langskomt en een praatje met hen komt maken. En misschien is er wel een catechese-uur. Catechese die dan uitloopt in een club. Of een vertelmoment in het tehuis bij u, in de woonplaats. Dan gaat er van tijd tot tijd eens langs. En neem eens een keer een vertelling of een avondsluiting voor uw rekening. Dat is zo ontzettend leerzaam. Dat vergroot de betrokkenheid van hen op de gemeente, maar ook van u op hen. In een van mijn vorige gemeenten was er in een niet-christelijke instelling de mogelijkheid om een verteluur of een voorleesuur te organiseren elke maandagavond van 7 tot 8. En er kwamen nogal wat bewoners met een niet-kerkelijke achtergrond. Nou, dat is een prachtige gelegenheid om het evangelie door te geven. Het is fijn om er op zulk soort momenten ook te zijn van tijd tot tijd. En waarschijnlijk zijn er in uw regio ook aangepaste kerkdiensten. Daar kunnen we verschillend over denken. Wat moet dat nou, moet dat niet? Laat het plaatsvinden in een reguliere kerkdienst. Dat vergroot de betrokkenheid van de gemeente op mensen met een handicap. En daarbij de gemeente mag toch ook gerust zien dat u worstelt de boodschap op zo'n manier over te brengen dat het behapbaar is voor dat anders begaafde gemeentelid. Trouwens, zo iemand kan wel eens zo reageren dat anderen beschaamd staan. Onbevangen wordt vaak gesproken over het verlangen om de Heer Jezus te leren kennen. Of ook wie de Heer Jezus voor hem of haar is. Daar word je warm van. En wanneer je als predikant in een nieuwe gemeente komt, dan word je heel vaak op de hoogte gesteld van alle situaties die de aandacht vragen. Crisis, zieken, ouderen. Nou vraagt u ook eens een lijst van mensen met een beperking. Want zij raken zo gemakkelijk vergeten. En leg eens contacten. En probeer er eens achter te komen wat de gemeente voor hen betekent of zou kunnen betekenen. Het is heel vervelend als je er na jaren achterkomt dat een echtpaar dat elke zondag in de kerk zit, een zoon heeft die elders in een instelling verblijft. Toon belangstelling. En geef hen, zonder dat de naam genoemd hoeft te worden, van tijd tot tijd ook een plaats in uw gebeden. Voed de gemeente op als dat nodig is om mee te leven met mensen met een beperking. Of dat nu verstandelijk of lichamelijk is. Of dat nou sociaal is of niet. Laat meeleven tonen. Wij hebben zelf een zoon met een vorm van autisme. Weliswaar is hij hoogbegaafd. Hij was dusdanig dat op een bepaald moment externe zorg nodig was. En wij maakten daar geen geheim van. Maar helaas heeft dat ons nooit pastorale hulp opgeleverd. Intussen leverde dat in de gemeente wel openheid op. Om zelf te komen met zorgen rond kinderen met een handicap of een sociale beperking. Realiseert u wat het doet met de persoon waar het om gaat, als er geen belangstelling is? En wat het doet met ouders, met broers, met zussen, als zoiets speelt? In een hele andere situatie waarin ik contactpersoon was voor een familielid die in een psychiatrisch ziekenhuis verbleef, werd altijd gevraagd hoe het met de persoon in kwestie ging. Tot een predikant mij op een gegeven moment vroeg, maar hoe gaat het nou met jou? Kun jij dat wel aan? En dat heeft me toen ontzettend goed gedaan. Omdat ik ook eens een keer de spanning die dat meebracht kon ventileren. En nadenkend over de rol van de christelijke gemeente en daarbij onze rol als predikant ten opzichte van gehandicapten, moeten we ook verder kijken dan wat wij voor hen zouden kunnen doen. Kijk, als we de gemeente als een lichaam zien, dan hebben zij binnen de gemeente ook een functie. Zij zijn er niet voor niets. Zij leren ons, is mijn ervaring. Wat leren ze dan? Nou, ze hebben mij geleerd om op een andere manier naar het evangelie te luisteren. Ze hebben mij geleerd om het evangelie op een andere manier te verwoorden. Zonder ook maar iets af te doen van de kern van de boodschap. En we moeten daarin heel concreet zijn. Nog veel meer dan voor welke andere doelgroep dan ook. We zullen niet alleen in aangepaste kerkdiensten, maar op ook andere momenten meer tussenstapjes leren nemen in de uitleg van het woord. Een gelijkenis, een vergelijking in de schrift, weten wij vrij snel te duiden. Dat is voor een verstandelijk beperkt iemand, die ook nog eens een vorm van autisme heeft, vaak helemaal niet duidelijk. Trouwens, dat geldt ook voor mensen met een autisme, zonder dat er sprake is van een verstandelijke beperking. Mensen PDD-NOS. Een lichtere vorm van autisme. Of met het syndroom van Asperger. Iemand met veel autistische kenmerken. Als de Heer Jezus zegt dat hij de deur is en de weg, dan hebben zij de neiging om dat heel letterlijk op te vatten. Het is zelfs zo dat ze die beelden niet los kunnen laten. We zullen dus vanuit het concrete beeld wat de Heer Jezus gebruikt helder moeten krijgen wat hij daarover wil leren. De betekenis van beelden en symbolen moet daarom worden uitgelegd. En daarbij zijn zinnen zoals dit lijkt op, of het is net als met, ontzettend belangrijk. Kijk als voorbeeld, waarvoor gebruik je nou een deur? Nou, een deur geeft toegang tot een bepaalde ruimte. Nou, die ruimte kun je alleen maar binnenkomen via die deur. Hoe kun je nou bij God komen? Nou, dat kan alleen maar via de Heer Jezus. Het is bij de Heiland net als bij een deur. Buiten hem en zonder hem kun je bij God niet komen. Denk als een uitdrukking. Het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden. Maar daar zul je toch iets meer over moeten zeggen. Iemand met een autisme, die zei eens een keer tegen me. Dat snap ik nou helemaal niet, want bloed reinigt niet. Bloed maakt vuil. Daar word je vies van. Dat moet je dus uitleggen. Nou, zoals bepaalde vlekken in je kleren er maar op één manier uitgaan. Door dat ene middel. Zoals rode wijn op het tafelkleed. Er door zout uitgetrokken wordt. Zo raak je alleen je zonde maar kwijt door het bloed van de Heer Jezus. Dat wat ons vuil maakt, smerig en vies voor God, moeten we bij de zaligmaker zijn, bij het kruis, zijn bloed. En ook een verstandelijk beperkte heeft dat middel nodig. En tegelijk besef ik dat er meer mensen zijn met een beperking en een handicap. Wat doen we bijvoorbeeld met de doven in de gemeente? Zoeken we naar middelen om hen de kerkdienst mee te laten maken? De gemeente waar ik van tijd tot tijd preek, vroeg altijd een samenvatting van de dienst, zodat de doven die ook mee kon maken. En later, toen er digitale apparatuur beschikbaar was, toen werden gemeenteleden ingeschakeld. Die typten de preek in. Met hele simpele bewoordingen. En het dove gemeentelid las het mee op het tablet. Het bijkomend voordeel was dat die persoon zo ook een netwerk om zich heen kreeg. Daarnaast heeft een dove ook het recht op 30 tolkuren op een jaar. U kunt overleggen of ze niet eens kunnen worden ingezet bij een kerkdienst, misschien een bijzondere kerkdienst. Wees u betrokken op mensen. En wees betrokken op de worsteling van ouders. Ouders, kinderen met een beperking. De worsteling, de vraag: hoe zit het met mijn kind als dat kind overlijdt? Ik heb 2 keer de begrafenis mogen doen van een kind met een verstandelijke beperking in hetzelfde jaar. Mijn eerste begrafenis in 2003, de laatste in 2003. Als u 2003 hoort, dan weten de hervormde, hersteld, hervormde wat er dat jaar speelde. Het heeft mij op dat moment uitgetild boven alle problemen die er op dat moment waren. Het leert je alles relativeren. Zeker omdat beide ouderparen hun kind kwijt konden aan de Here. 2 begrafenissen. Waarover een hele bijzondere glans hing. In dat verband noem ik wat de Duitse leerregels zeggen over de dood van jong gestorven kinderen. Gods woord getuigt dat kinderen der gelovigen heilig zijn. Niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond in welk zij met hun ouders begrepen zijn. Zo moeten godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun vroeg gestorven kinderen. De Westminster Confessie die noemt in 1 adem met jong gestorven kinderen anderen die niet in staat zijn de roeping van het woord te vernemen. En daarbij mogen we denken aan onze gemeenteleden met zeer weinig of geen verstandelijke vermogens. Juist ook als het om het heil van ons kind gaat, hebben we ouders en een kind met een beperking te begeleiden en te troosten. Kinderen met een beperking blijken ook nog wel eens een middel te zijn waardoor ouders bij de Here uitkomen. Denk aan die verstandelijk beperkte jongen in mijn huidige gemeente. Zijn ouders waren niet kerkelijk meer levend. Die jongen die ging altijd met zijn oma mee naar de kerk. En toen de oma niet meer kon, toen ging hij bij oma naar de kerktelefoon luisteren. En intussen poeste hij zijn vader en moeder om met hem mee te gaan naar de kerk. En dat gebeurde de zondag nadat oma was begraven. En die ouders die werden een voorbeeld voor de gemeente in trouw en betrokkenheid. En toen kwam die jonge mannen eigenlijk, 28 jaar, niveau van 3, 4 jaar. En die vroeg: dominee, ik wil gedoopt worden. En de ouders die namen dat voor hun rekening. En ze beseften dat ze tekort waren geschoten. Een korte tijd later werd de vader heel ernstig ziek. En tijdens een heel aangrijpend ziekbed kwam het tot een volledig toevertrouwen aan de Here. Het besef dat een verloren zoon thuis kwam. Genade zo oneindig groot. God keerde het kwade ten goede. In dubbele zin. Een gehandicapt kind bracht de ouders in het huis van de Heer aan. En een ziekte bracht de vader aan de voeten van de heiland. Er is nog een punt wat doordenking behoeft. En dat is de vraag naar het doen van belijdenis van het geloof. En daarmee ook de toegang tot het heilig avondmaal. Zomaar kan die vraag opkomen. De jongen met het syndroom van Down, een van mijn vorige gemeenten die bij me kwam, en zei: dominee, ik wil zo graag belijdenis doen. En zeker, daar moet bepaalde mate van kennis zijn, van betrokkenheid, van geloof. Maar laten we niet te snel nee zeggen, maar laten we een weg zoeken. En zelf heb ik inderdaad in de tijd gekozen voor een dubbel spoor. Ene week, één op één, belijdenis met die jongen, gesprek op zijn niveau. De andere week was hij altijd een half uur bij de belijdenisgroep. Het half uur waarin we Bijbelstudie deden. De groep ook waarmee hij belijdenis zou doen. Het is er immers één uit de gemeente. En dat was zowel voor de groep als voor hem goed. Hij voelde zich opgenomen in de groep. En de groep realiseerde zich dat hij ook voluit deel uitmaakte van de gemeente. En de dienst waarin hij belijdenis deed was een hele bijzondere, zal ik nooit vergeten. Ik heb nooit iemand zo overtuigd zijn ja-woord uit horen spreken als deze jongen. Dat is vormend voor de gemeente, zegenrijk voor de gemeente, maar ook vormend voor jezelf. Want dat maakt je zo klein en dat maakt je zo afhankelijk. Dat maakt je schuldig, omdat je zelf zo ontzettend hoogmoedig kunt zijn. Laten wij ervan doordrongen zijn dat de dingen van het Koninkrijk van God voor wijze en verstandige verborgen zijn. Maar dat God ze de kinderen heeft geopenbaard. En letterlijk staat er dan dat hij ze de onmondige heeft geopenbaard. Ik kom bij het laatste stuk van mijn betoog. Door mijn verhaal heen heb ik al heel wat aanbevelingen geventileerd. Aanvullend en hier en daar wat samenvattend wil ik nog een aantal zaken noemen. Benadert u elke gehandicapte alstublieft als mens. Behandel hen niet via stickertjes die zo gemakkelijk worden opgeplakt. Dat Downtje of die autist. Die doven. Maar als een persoon met een naam. Een mens met een autisme. Het is uw naaste. En laat dat merken. En wees u alstublieft nabij. Heel letterlijk dichtbij. Ook als er een slijmspetter op uw nette zwarte pak kan komen. Gebruikt u beperkingen. Niet als een typering voor gedrag van uw naaste. Ik heb eens een dominee horen zeggen over een kerkraad die nogal lastig was. Ze hebben zulk ontzettend autistisch gedrag. Nou, ik kon dat op dat moment helemaal niet hebben. Als je een zoon hebt die opgenomen is vanwege een autisme. Bedenk dat die persoon met een beperking niet altijd ook verstandelijk beperkt is. Ga iemand niet op een kinderlijke manier aanspreken. Ik heb zelf ooit die fout eens een keer gemaakt. Iemand die beperkt was als kind aan te spreken, terwijl ik erachter kwam dat hij studeerde aan de universiteit. Grote blunder. Daarbij is het kinderlijk aanspreken van een volwassene met een verstandelijke beperking eveneens uit de boze. Het is ook belangrijk, spreek altijd de persoon aan, niet de begeleider die erbij is. Laten wij niet de fout maken van die ober, die aan de begeleider van een vrouw zonder armen en benen vroeg, wil die mevrouw misschien ook wat drinken? Nou, die mevrouw in de rolstoel die reageerde en zei, die mevrouw die heeft dan wel geen armen en benen, maar ze heeft wel een mond. Ook al is iemand niet in staat om te spreken, dan nog is het verstandig de persoon in kwestie aan te spreken. Je hoeft ook niet altijd een antwoord te krijgen. En verwacht je een antwoord, dan wordt dat wel gegeven door degene die erbij is. Spreekt u altijd op niveau? Letterlijk. Wanneer iemand in een rolstoel zit, spreek niet van bovenaf. Ga op uw knieën zitten, op uw hurken of pak er een stoel bij. Zodat u oogcontact kunt hebben. Anders schept het enorme afstand. Realiseer u dat niet alleen onze spreektaal, maar ook de taal van ons lichaam ontzettend belangrijk is. Mimiek, de gebaren, de intonatie en de melodie van onze stem, die zijn ontzettend belangrijk. Kiest u waar mogelijk een individuele benadering. Noem mensen bij hun naam, raak ze aan, geef ze een hand. En laat merken dat je aandacht en tijd voor die ander hebt. Wees u alert op elke vorm van communicatie. Een draaiing van het hoofd van iemand in een rolstoel. Een lach, of een traan, een kreun. Dat is een reactie op wat u zegt. Doe als u gaat lezen goed zichtbaar de Bijbel open. Kies korte en duidelijke Bijbelgedeelten. En leg uit wat u leest. En als u gaat bidden, doet u goed zichtbaar uw handen samen. En eventueel, als dat kan, op de handen van die ander. En bid kort en duidelijk. Maak gebruik van diensten, van instellingen voor blinden en doven. Blindenpastoraat, dovenpastoraat. Zij zijn ervoor. En ze kunnen hele goede adviezen geven. Maak gebruik van diensten van verenigingen van en voor gehandicapten. Ze hebben heel veel materiaal en ze geven u heel graag tips. Weg met de ander bijvoorbeeld, geef 5 keer per jaar een kwartaalblad uit. Informatief, interessante artikelen, nieuwsbrieven. Organiseer voor verschillende doelgroepen ook lotgenotencontact. Daar kunt u de mensen op uw gemeente in wijzen. Realiseer u dat we meer en meer te maken krijgen met gemeenteleden met een sociaal handicap. Mensen met een concentratiestoornis, ADHD, of een autismeverwante stoornis. Het gaat hier vaak om een onzichtbaar handicap. Vaak wordt er met onbegrip op gereageerd. In de kerkelijke gemeente, ook tijdens de kerkdienst. Ik zou er wat meer over willen zeggen, maar dat gaat te lang duren. Misschien is het een onderwerp voor de volgende conferentie. Volwassenen met een stoornis uit het autisme spectrum, die kunnen moeilijk in staat zijn tot wederzijds contact. En de beleving van liefde is totaal anders als bij iemand die geen autisme heeft. En in zo'n situatie komen huwelijksproblemen ontzettend vaak voor. Weet dat er voor hen en ook voor u themadagen zijn van het platform Autisme in de Kerk, waarin verschillende organisaties uit onze achterban samenwerken. Dat is ook een hele belangrijke die ik u zou willen aanbevelen. Verdiep u in levens van mensen die geconfronteerd worden met een handicap. Denk aan dit boek wat niet zo lang geleden verschenen is, Sprakeloos. 7 moeders die vertellen over hun zwijgende kind. Geschreven door Elsie de Voogd. Het geeft een inkijk in het leven van gezinnen waar een kind is met een beperking. Je kunt ook denken aan het kleine boekje. De Heere zal voorzien. Een leven met beperkingen van dominee van der Linde, M. van der Linde, inmiddels overleden. Die werd geboren met een spina bifida, een open ruggetje. En naar aanleiding van een onderzoek dat duidelijk maakte dat er verband bestaat tussen de 20 weken echo voor zwangere vrouwen en de toename van het aantal abortussen vanwege een open ruggetje, schreef hij als lid van de toenmalige werkgroep Ethiek van het Weg met de Handen met Helpende Handen zijn levensverhaal op. Heel indrukwekkend. Je kunt ook denken aan de meditatiebundel van dominee H. Harkema ontmoeten of voorbijgaan. Je kunt ook denken aan het boek van broeder Bor, Afhankelijk Leven. Ik had dat inmiddels al ingepakt in een van de verhuisdozen, dus ik kon het niet meer meebrengen. En het boek van Erwin Hout, Gedragen door de Herder. Besef ten slotte dat voor God niemand minderwaardig is. Hij heeft met het leven van ieder mens zijn eigen heilige en goede bedoelingen. Ook al kunnen wij Gods weg met ons en met de ander niet narekenen en ook niet beredeneren. Nou, in de psalmen komen we dat ontzettend vaak tegen. Hoe vaak blijkt dat niet de weg te zijn waarin duidelijk wordt wie God is in de omstandigheden van het leven? Dan zijn zorgen en verdriet er nog steeds. Maar dan wordt het getekend door het feit dat God er is. Psalm 41 zegt, God maakt het ziekbed anders. Gods aanwezigheid maakt het anders. En daarvan afgeleid, God maakt een handicap anders. En denk aan een opmerking van een man die blind geboren was. En tegen me zei, door mijn blindheid word ik bewaard voor heel veel verleidingen. Of zoals een geïnterviewde over zijn doofheid onlangs in ons contactblad zei, zonder doofheid zou ik niet zijn wie ik ben, maar iemand anders. Ik zou ook niet doof willen zijn. Ook al is doofheid heel lastig, maar dat leert mij om afhankelijk te blijven van de Here. Zullen wij samen gaan zingen?